door dag en dauw. De stilte staat te trappelen. Een lichte gloed aait zachtjes over golvend paars. Ik ben misschien niet alleen hier op de hei, maar een gedempt goedemorgen. Voetstappen over het verend kleed van het veld. Een tevreden blik. De zon komt op.
Ontwaak in mijn oude bedje. Daarmee bedoel ik het bed in mijn ouderlijk huis op de Javalaan in Hilversum. Het is pikkendonker in het zolderkamertje. Maar buiten hoor ik de vogeltjes fluiten. Vroeger deelde ik deze zolder met mijn twee broers. Competitief snurken, deden zij. Daar kwam nog geen orkest bovenuit. Laat staan vogeltjes. In het donker kleed ik me aan. Daarna tast ik naar de deur en sluip naar beneden. De steile zoldertrap kraakt. Ik moet oppassen. Hoe vaak ik hier wel niet ben uitgegleden. Gelukkig kom ik zonder kleerscheuren beneden. Mijn ouders slapen nog, maar iemand anders heeft mijn aanwezigheid opgemerkt. Uit de keuken komt een soort nerveus gemiep en gebonk dat steeds luider wordt naarmate ik dichterbij kom. Voorzichtig zet ik de keukendeur op een kier. Maar deze knalt open en voor ik het weet lig ik gestrekt op de eikenhouten vloer. Op mijn borstkas staan twee grote harige poten. Mijn gezicht wordt grondig afgelebberd. Met enige moeite duw ik de belager van mij af. Het is Tiga, de labrador van mijn ouders. Haar grote blauwe ogen kijken me liefkozend aan. Speciaal voor haar ben ik gisteravond uit Amsterdam gekomen. Vandaag is Tiga niet alleen mijn wandelpartner, ze is ook mijn mental coach. Ik weet niet of je het ooit is opgevallen, maar honden zijn altijd blij en tevreden. Het kostte Boeddha 7 weken tot hij de verlichting bereikte. Honden worden gewoon zo geboren. Het maakt hun geen zier uit dat hun baasjes een stel vachtloze mensbaksels zijn. Ze vinden het eerder gezellig. En ze staan altijd voor je klaar. Zo'n positieve houding kan ik ook wel gebruiken. Dus vandaag ga ik bij Tiga in de leer om het geheim des levens te ontdekken. Het leslokaal is de Bussumer Heide.
Je luistert naar Uur in de Natuur, een podcast die je een uur lang mee naar buiten neemt. Ik ben Gerben, wandelfanaat en het liefst zoveel mogelijk buiten.
Ik ben Hanne, boswachter, ambassadeur van de natuur, werkzaam bij Vogelbescherming Nederland en altijd buiten. In deze aflevering nemen we je mee de heide op, waar je als je goed kijkt vast de herder met zijn schapen ontdekt.
Wat onderscheidt heidegebied van andere soorten natuur in Nederland?
Nou, dat is wel een leuke eerste vraag van je. Wat veel mensen denk ik helemaal niet weten is dat de heide, die je voornamelijk de heide op hoge zandgronden, dus Dwingelderveld, Veluwe, die heide is eigenlijk van oorsprong ook geen natuur. Dat kan je vergelijken met onze polderlandschappen. Die heidevelden zijn ontstaan omdat wij rond de middeleeuwen, toen nam de bevolking toe. En toen moest er plek komen waar voedsel verbouwd kon worden. En toen hebben we hele stukken bos gekapt. Waar die heidevelden nu zijn, daar stonden toen heel veel eiken, iepen, nou, noem maar op. Dat hebben we toen gekapt voor het verbouwen van bijvoorbeeld granen. En bemesting, dat was toen nog helemaal niet bekend. Wat we nu doen met de grond om het vruchtbaar te houden. En dus is die schrale zandbodem waar de heide is ontstaan, is eigenlijk heel snel uitgeput geraakt. En nou ja, er werd er gewoon een nieuw stuk bos gekapt. Op een andere plek de akkers aangelegd. En nou, op de in de steek gelaten stukken, zo moet je het eigenlijk zien, daar groeide eigenlijk niks, want het was ontzettend schraal. Alleen struikheide, dus dat is de paarse heide die je in augustus op veel plekken in Nederland kunt ontdekken op zandgronden. Die kreeg daar vaste voet. En ja, dus zo eigenlijk door het onttrekken van voedingsstoffen aan de bodem, overbegrazing door vee, hebben we daar heide gekregen.
Dus eigenlijk wat we nu zo mooi vinden, dat is eigenlijk een soort van... slap aftreksel van wat het ooit is geweest.
Nou ja, eigenlijk hebben we gewoon de grond daar heel erg uitgeput. En ik vind het wel grappig, want we hebben het natuurlijk gehad over de Bollenstreek en over de polder. En nou ja, dat is vaak iets negatiever hoe dat heeft uitgepakt voor de natuur, als ik het even zo mag noemen. En als je dan kijkt naar de heide, dan zijn er wel veel karakteristieke soorten die je anders in Nederland misschien minder zou hebben, of die anders geen plek zouden vinden, die juist wel heel goed gedijen bij dit soort, ja, cultuurgrond. We noemen het toch natuur. Ik vind het ook prachtig. Dus het heeft ook wel in deze vorm heeft het ook wel positieve kanten.
Dus
ja,
het heeft wel voor diversiteit in de natuur gezorgd wat dat betreft.
Ja, het is voor mij, wat mij betreft, wel een verrijking aan de Nederlandse natuur.
Waarom dan?
Ja, omdat je toch op de heide, als ik bijvoorbeeld adders wil zien, de enige giftige slang van Nederland, dan ga ik daarnaar op zoek op een heideveld. En ergens in een bos, wat natuurlijk misschien qua natuur echt natuur is, dan is een heideveld toch de plek waar je die adders gaat vinden. En die vind je dus niet midden in een bos of in de polder. Dus ja, ik vind dat toch, het heeft hele specifieke soorten die het met zich meebrengt.
Over specifieke soorten gesproken, welke plant mag je echt niet over het hoofd zien als je op de heide bent?
Ja, als je het dan over droge heide hebt. Hè, je hebt twee soorten heide, droge heide en natte heide. Als je in het dwingelde veld bent, dan kan je daar heel mooi overgangen van zien. De droge heide,
Is het dan letterlijk gewoon met water of geen water? Of hoe?
Ja, het ligt wat hoger en de stukken die wat lager liggen, die liggen vaak bij vennetjes. En dan zie je dan meteen heel andere planten groeien en ook andere heide. Dus droge heide is vaak de struikheide die je van de plaatjes wel kent.
De paarse.
Echt een beetje het toeristische VVV-gevoel, zeg maar. Hartstikke mooi, maar de heide is echt veel meer dan dat. En vooral de nattere stukken, daar kom je dan bijvoorbeeld dopheide tegen.
Wat is dat?
Dat is ook een heidesoort met een, in plaats van paars, een roze bloemetje. Maar bijvoorbeeld ook kraaiheide. En kraaiheide, dat is een heide met een besje eraan, die graag door kraaien wordt gegeten. Dus logische verklaring van de naam. Dan zeg ik niet helemaal goed. Die kraaiheide vind je ook op de droge heide. Dus je ziet op de droge heide de struikheide en de kraaiheide. Uh-huh. En op de nattere heide zie je dus die dopheide bijvoorbeeld. Maar daar zie je ook planten als veenpluis. Dat is een heel leuk plantje. Je kan echt velden vol met een wit veld zie je dan eigenlijk met echt een pluis. Je moet echt zien als een pluisje aan een, ja, één stengeltje. Er zit dan een pluis aan. En dat is het plantje. En die pluis, dat is een beetje zoals een paardenbloem. Dat wordt verspreid door de wind.
Je daar moet gaan denken. Ja, zo moet je het echt voor je zien. Paardenbloem.
Ja.
En dan heel veld vol.
En dan een heel veld vol. En als je echt een beetje vochtige tijden hebt gehad, dan doet die plant het supergoed.
Dus en dan krijg je daarna een soort van stofwolken van pluis die rondwaaien.
Dat heb ik nog nooit gezien. Maar dat zou je in theorie wel denken. Want hij wordt wel door de wind verspreid. Op een gegeven moment laat die pluis los. Net als dat jij op een paardenbloem blaast, krijg je het is hetzelfde effect.
Cool. En dat zijn die, zeg maar, die, dit zijn, klinkt wel meer als soort van als planten die er dus veel zijn en die dus waar die echt de heide mee zichtbaar wordt. Of die de heide, zeg maar, zelf zijn. Maar zijn er nog soorten die daar binnen nog heel goed gedijen of die daar dan groeien?
Nou, op de droge heide er zitten wat grassen tussen, grassoorten. Daar ben ik daar niet helemaal in thuis. Maar als je bijvoorbeeld naar die droge heide of naar die natte heide kijk, dan zie je daar, kan je daar zonnedauw vinden. We hebben het in een eerdere aflevering ook over gehad. Ronde zonnedauw, een vleesetend plantje. De klokjesgentiaan, hebben we het ook al eerder een keer aangestipt. Prachtig blauw plantje, wat zeldzaam is en zeer belangrijk voor de vlinder. Het gentiaanblauwtje, want die leven echt in een symbiose met elkaar samen. Dus zonder de klokjesgentiaan en knoopmieren, die hebben ze dan ook nog nodig, heb je geen gentiaanblauwtjes. Dus er zijn echt wel mooie soorten die je niet kunt missen wat dat betreft.
Je noemde net al de adder. Zijn er, zeg maar, wat zijn die dieren die typisch bij de heide horen?
Ja, wat ik zei, de qua reptielen, de adder, maar ook bijvoorbeeld de zandhagedis, vind ik ook een prachtig dier. In het voorjaar hebben de mannetjes mooie groene flanken. Het is op zich een bruine hagedis. Maar in het voorjaar hebben die, als de paartijd er is... En ze weer een beetje indruk willen maken op de vrouwtjes... dan vallen ze dus op omdat ze mooie groene flanken krijgen. Soms kleuren ze helemaal groen. Dat kan je ook later in de zomer nog wel zien. En als die net uit winterslaap komen, ja, dan hebben ze energie nodig. Want ze zijn koudbloedig, dus dan gaan ze liggen zonnebaden. Net als dat de adder dat doet. Eigenlijk alle reptielen dat doen. Dus dan laden ze zich echt letterlijk op aan de zon. En pas dan begint het voortplantingsproces. En ja, als je vroeg in het voorjaar... We hebben nu natuurlijk een koud voorjaar, maar... normaal gesproken wel iets eerder. Maar nu wordt het net een beetje warm. Krijgen we wel warmere dagen hopelijk. Dan kan je die adders, maar ook die zandhagedissen... levendbarende hagedissen... kan je die best wel goed zelf spotten... als de zon net op is, op pad gaat... en speurt op een beetje luwe plekjes. Dus niet vol in de wind. Weet je, een beetje achter zo'n heidestruik bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want dan hebben ze nog weinig energie... vooral als ze net uit de winterslaap zijn... Dan liggen ze heel stil, kan je ze ook mooi fotograferen. Kom nooit te dichtbij, zeker niet bij de adder. Want het blijft toch een giftige slang, ook al zal die niet zo heel snel wat doen. En je ziet dat het een beetje later in het jaar, weet je, in juli, augustus... Dan hoor je wel heel veel geritsel altijd op de hei. Nou, dat zijn vaak dus de zandhagedissen of de leefbare hagedissen... die heel snel vertrekken, want die op elke trilling reageren ze. En die hebben dan zoveel energie, omdat ze zoveel zon op hun bast hebben gehad... dat ze dan het hazenpad kiezen.
Maar, het hagedissenpad.
Het hagedissenpad, ja, in dit geval. Dus ja, ik vind dat wel een mooie soort. Ik vind ook hoe dat in het systeem allemaal werkt en zo'n adder, dat heel fascinerend. Die vrouwtjes die zijn om het jaar, worden ze bevrucht. Het jaar dat ze bevrucht zijn, eten ze niet of nauwelijks.
Helemaal niks?
Nee. Huh? Ja, misschien een heel klein beetje als zij net uit winterslaap komen, maar verder bijna niks. En dan besteden ze dus al hun tijd. Die eieren, het is een levendbarende soort. Dus ze legt geen eieren, maar die broedt ze in haar lichaam uit. En daar heeft ze dus heel veel zon voor nodig. Dus dan ligt ze gewoon urenlang echt te bakken. En nou ja, hoe meer zonuren, hoe sneller die kleine addertjes natuurlijk uit het ei komen. Dus het hangt er altijd een beetje vanaf hoe de zomer is, hoe snel je kleine adders hebt. Maar dan kunnen er zo 4 tot 14 van die kleine potloodjes op een gegeven moment uit die adder verschijnen. Ja, dat is super fascinerend.
Oh, cool, ik zit echt een beetje verbaasd hier te kijken. Adders, veel reptielen. Voor mijn gevoel zijn er bij de heide ook altijd schapen.
Ja, nou, dat zeiden we natuurlijk al in het introotje, voor mijn gevoel ook. Mijn eerste natuurherinneringen zijn aan het Dwingelderveld. Daar gingen we met mijn ouders altijd heen op vakantie. En het favoriete onderdeel van mijn zusjes en mij was elke ochtend de schapen uitzwaaien en elke middag de schapen weer opwachten. En dan zaten we echt helemaal onder zo'n vettige laag van schapenwol, omdat we dan met de schapen mochten knuffelen. Dat is, geloof ik, in coronatijd mag dat allemaal niet zo, maar hopelijk mag dat binnenkort weer. Uh-huh. En ja, die waren natuurlijk gewoon de hele dag zijn die schapen op de heide. En die zorgen er ook voor dat het heide blijft en dat die heide niet te oud wordt en dat er allerlei grassen, waar we door de stikstof heel erg mee te maken hebben, komen er steeds meer grassen op de heide. En die schapen die knabbelen dat er allemaal tussenuit, waardoor we ook echt heide houden.
Vandaag loop ik een route door het Leebroekerzand of rondom het Leebroekerzand. Dat is eigenlijk het meest noordoostelijke puntje van het Dwingelerveld. Een groot nat heidegebied in Drenthe. Wel bekend van Dwingelo en je kan er mooi wandelen en mooi fietsen en ook mooi paardrijden. En de route die ik vandaag loop, is het een achtje. En het begint in Spier, helemaal dus aan de noordoostkant van het Dwingelerveld. En je kan kiezen of je het achtje loopt en dan loop je 15 kilometer, dan loop je eigenlijk een grote ronde. Maar je kan ook alleen het oostelijk deel lopen en dan loop je de kleine ronde, dat is ongeveer 10 kilometer. En dat is wat ik vandaag ga doen. Ik loop namelijk vandaag met mijn grote rugzak op, mijn bepakking. Ik heb gisteren gekampeerd, hier in de buurt, niet aan de route, maar wel vlakbij. En soms is het goed om, soms wil ik wat verder lopen met bepakking, dus dan maak ik af en toe wat trainingskilometer rondjes. Maar dan begin ik dus met een klein rondje van 10 kilometer om even in te komen, om te voelen hoe het is met de grote tas en met alle spullen op de rug. Het is een beetje een regenachtige dag vandaag. Het is straks een dag dat het de ene keer flink hoost, dat er dan weer zon komt, maar het is al met al best wel nat. Dus ik heb mijn regenjas aan. Ik heb wel een korte broek aan, maar ik heb nog wel iets bij me om er even over te doen. Waterdichte schoenen en hopelijk blijft het nu een beetje droog. Het waait ook stevig. Vannacht in de tent hadden we windkracht 5, 6, maar met stoten 7. Dat was best, ondanks dat we op een beschutte plek stonden, was dat best wel nou niet wiebelig, maar je hoort dan wel echt de wind ons te brazen. Maar als je dan eenmaal in je warme slaapzak ligt, dan is het ook eigenlijk alleen maar gezellig. En vanochtend een beetje de regen die tikte op de tent. Lang geslapen, ik was vroeg wakker en nu lekker de hei op.
Klein eindje rijden naar de Bussumer Heide. Ik kan de route dromen. Eerst rijd ik naar de lage Naarderweg. Dan naar links, langs de Texaco. Vervolgens neem ik de eerste afslag op de rotonde, langs het Mediapark en het kleurrijke beeld en geluid. Het gebouw schittert in het vroege ochtendlicht. Na de volgende rotonde sla ik rechtsaf en rijd ik door tot ik bij mijn oude hockeyclub ben. Deze ligt op het randje van het Goois Natuurreservaat. Hier kan ik zo de heide oplopen. Het pad vanaf de parkeerplek loopt omhoog. De grond is met boomwortels doorkliefd. Het zijn bijna natuurlijke traptreden. Boven mij hangt een bladerdak van groene naalden. Tiga is helemaal in haar nopjes en zigzagt voor me uit. Vroeger had ik hier wel eens conditietraining. Dan moest ik deze heuvel op en af sprinten. Die tijden zijn gelukkig voorbij. Bovenaan moet ik Tiga even aanlijnen. Hier loopt namelijk een onverhard fietspad. Helemaal van Hilversum tot aan Huizen. Ik wil niet dat Tiga voor iemands fiets springt. Meer uit bescherming voor de nietsvermoedende fietser dan de hond zelf. Tiga is nog geen jaar oud, maar al zo groot en sterk als een tank. Het fietspad is bezaaid met schelpen, dat een knarsend geluid maakt wanneer men er overheen fietst. Ergens vind ik het eigenaardig. Waar komen deze schelpen vandaan? En wie legt ze hier neer? Tiga kan het geen fluit schelen. Door een opening in het bos lopen we de heide op. Paars struikgewas steekt boven het groene gras uit als plukjes suikerspin. Daarboven hangt een deken van dauw, waar gouden zonnestralen doorheen vallen. Op de achtergrond staat het donkere silhouet van het bos die de heide omringt. De bomen zijn net toeschouwers. Net als ik genieten ze van dit stil leven. Er is verder nog niemand. Het is zo heerlijk rustig. Geen tramgeluiden, scooters of auto's. Alleen mijn voetstappen en het geheig van een goed gemutste tiga. Haar hete adem komt in wolkjes naar buiten. Ik maak tiga los en warm mij aan de ochtendzon. Mijn eerste les: vroeg opstaan loont.
Je noemde het Dwingeldeveld. Daar heb je toch de Drentse, is een schaapsoort, toch een bijzondere
Drentse heideschapen.
Ja, ja, toch?
Ja. Die heb je, ja, moet ik voorzichtig zijn, maar ik doe even een aanname. Ik denk dat de Drentse heideschapen op alle heidegebieden grazen. Omdat de Drentse heideschaap, als je dat vergelijkt met een schaap wat wij bijvoorbeeld in ons groene grasland hebben staan. Ik weet niet hoe die schapen heten, maar gewoon Nederlandse schapen.
Huis- en keukenschaap.
Als je die op het Dwingeldeveld zou neerzetten, ons huistuin- en keukenschaap, dat zou die geen dag overleven. Want zijn maag is helemaal niet ingericht. Zijn hele darm-maagsysteem is niet ingericht op het voedsel wat daar is. Dat schaap, ons huistuin- en keukenschaap, dat eet gras en dat is heel voedselrijk. En die Drentse heideschapen, dat zijn eigenlijk enorme bikkels, want die kunnen heel erg goed leven met heel schraal voedsel. Dus waar weinig voedingsstoffen in zitten. En ik ken herder Johan goed, Johan Koeling van de Dwingeldeveld. Ben ik ook wel eens een keer mee op pad geweest. En ja, die zegt, het zijn echt onwijze bikkels. Die lammetjes, die kunnen echt meteen al mee de hei op. Hij heeft me een keer een verhaal verteld. Ja, ik ga toch even een anekdotetje doen.
Doe maar.
Superleuk. Hij had op een gegeven moment een schaap wat midden op de hei ging lammeren. Nou, dat was te vroeg. Er was een ram ontsnapt en die heeft kennelijk één ooi te weten te bevruchten. Zij was midden op de hei, maar ja, dat schaap kreeg opeens een lam. Zij denkt, ja, jeetje, wat doe ik hier nou mee? Maar die moeder wilde niet verder lopen. Hij denkt, nou, ik doe er in mijn buideltas, dat kleine lam. En we lopen terug naar de kooi. Nou, dat duurde nog de hele dag hoor. Maar nou, de moeder was daar niet mee eens. Dus hij denkt, nou, ik laat hem toch maar achter op die hei dan. En dan ga ik morgen wel halen. En dan zie ik wel hoe het ervoor staat. Ja, het schaap zal daar dan wel blijven liggen. Toen ging hij de volgende ochtend op pad met zijn kudde. Kwam hij dat schaap met dat lammetje, kwam hij vlak bij de kooi alweer tegen.
Waar dus
die
heen gelopen?
Waren gewoon zelf op eigen houtje richting kooi teruggelopen.
Die baby was net geboren.
En die heeft gewoon een hele stuk gewandeld. Kijk. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik wel. Dat geeft wel een beetje de veerkrachtigheid of de kracht van dat Drentse heideschaap aan. Dat ze gewoon echt zijn supersterke dieren.
Ik sta op dit moment tussen eigenlijk een soort van de overgang tussen allemaal dennenbomen en daarvoor had ik eigenlijk een soort van beukenbos. En dat is leuk aan deze route. Je loopt dus eigenlijk over de hei, maar het begint in het bos. En wat bijzonder is aan dit gebied is dat er dus oorspronkelijk best wel veel dennenbos was, ook voor productie. Maar dat daar echt veel van is gekapt. Dus je hebt op sommige plekken, ook waar ik nu sta, de zon komt trouwens langzaam door de bomen heen. Heb je grote open plekken waar allemaal dennen gekapt zijn. En daardoor krijg je best wel divers en afwisselend landschap. Wat ik ook altijd lekker vind aan het is dus vandaag niet zo mooi weer. Best wel regenachtig, het is een beetje met van die vlagen. Dan is het eigenlijk altijd heel rustig. Veel mensen denken, oh, het wordt niet zo mooi weer, dan ga ik gewoon niet. Terwijl juist als bijvoorbeeld de regen net gestopt is en de zon even komt. Volgens mij hoor je op de achtergrond ook best wel goed de vogeltjes. Het is echt een soort van symfonie aan vogeltjes die zodra de regen stopt meteen tevoorschijn komen. Beginnen met zingen. Dus dan is het ook leuk dat ik dus tussen al die verschillende soorten bomen door ben gelopen en verschillende soorten bos. Ook al ik weet dat Hanne heeft me ooit in een andere aflevering verteld dat als we niet opletten heel Nederland of heel de wereld vol met beukenbos staat binnen de kortste keren als we daar niks aan doen. Maar toch is dat wel een mooi gezicht van die enorme beuken. En zeker deze tijd van het jaar vol in blad, hartstikke groen, zo fris groen als maar kan. Dat komt misschien ook door de regen die er nog op ligt en die naar beneden drupt. En dus heerlijk rustig. Eigenlijk hoor ik alleen maar een beetje wind en een beetje vogeltjes. Ik ben net twee mensen tegengekomen die me een beetje raar aankijken omdat ik in een korte broek loop terwijl het niet zo mooi weer is. Maar verder heb ik eigenlijk nog helemaal niemand gezien terwijl ik al wel zeker een half uur aan het lopen ben. En ik heb ook niet het idee dat het nog echt drukker gaat worden. Dus misschien wel toch een tip. Is het niet zo mooi weer of is het een beetje met name dat wisselvallige weer? Ga juist dan lopen. Dan heb je misschien af en toe een bui, doe je regenjas aan. Maar tussen de buien door is misschien wel het meest mooi en rustig en uitgestorven. En komen alle vogels tevoorschijn.
Voor mij is de heide een ankerplaats voor jeugdsentiment. Als ik naar het hoge gele gras kijk, dan denk ik aan Dudokgebouwen, zoals het raadhuis en de Multatuli-school. De dennenbomen waarvan het hardnekkige sap uitzijpelt. Dat spul, dat krijg je nooit van je handen. Transporteren mij naar de hockeyvelden van het Spanderbos. Ik denk ook aan de mensen met wie ik mijn jeugd heb doorgebracht. Mijn oma in Bussum, mijn tante en oom in Laren, mijn jeugdliefde uit Naarden en al mijn vrienden in Hilversum Noord. Ze zijn allemaal verbonden door hetzelfde stuk natuur. Letterlijk en figuurlijk. We lopen over een zandpad dat bedrukt is met paardenhoeven. Aan mijn rechterkant rijst de Hilversumse televisietoren boven het bos uit. Aan mijn linkerkant, in de verte, doet de watertoren van Laren hetzelfde. Diga loopt nog steeds voor me uit. Elk konijnenhol wordt grondig geïnspecteerd. Konijnenkeutels zijn haar favoriete tussendoortje. Ik besluit om linksaf te gaan, door het houten hek richting de watertoren. Eerst moet ik Diga aanlijnen. Dit is namelijk graasgebied. Maar Diga is bijna helemaal onder de grond verdwenen, in het zoveelste konijnenhol. Alleen haar staart en achterpoten zijn nog te zien. Aan de heupen probeer ik Tiga naar boven te trekken. Als ze plots meegeeft, lig ik weer op mijn rug. En weer word ik getrakteerd op een stevige lebbe in het gezicht. Ik proef een smaak die ik niet kan thuisbrengen. Dat zullen de konijnenkeutels zijn.
Gaat het goed met de Nederlandse heide?
Nee, het gaat niet per se goed met de Nederlandse heide. Ik tipte hem net al ook even aan. Stikstof is echt een groot probleem. Die stikstof die daalt neer op die heide. En dat geeft voedselrijkdom. En voedselrijkdom dat geeft heel veel grassen. En die overgroeien op een gegeven moment dan de heide, waardoor het niet meer zo'n schrale bodem is en je dat landschap uiteindelijk kwijtraakt. Dus er wordt veel door boswachters werk verzet om die heide toch schraal te houden. En dat gebeurt bijvoorbeeld door die heideschapen die erop grazen. Maar soms worden de stukken ook afgeplacht. Dat je echt die voedselrijke stikstoflaag, die haal je er dan eigenlijk af. En dat is een paar centimeter, hangt een beetje van het gebied af en hoe vaak je dat doet. Waardoor je weer eigenlijk een kale zandbodem krijgt. Wat eigenlijk ook gebeurd is in de middeleeuwen, toen we het helemaal hebben overbegraasd en heel intensieve landgebruik hebben gedaan. Dan krijg je dus weer die struikheide die dan weer op kan komen, waardoor die heide ook jong blijft.
Ja, dat is grappig. Dus eigenlijk waar we het dan in de middeleeuwen hebben, dus het een beetje verpest door het zo zeg maar helemaal uit te wonen. Toen vervolgens ontstond de heide, wat we eigenlijk zo mooi vinden, dat we nu als het weer vruchtbaar wordt, deels natuurlijk door stikstof, wat ook weer door intensieve landbouw, maar dan elders komt.
Ja, en verkeer.
Dat ja. Precies, van cirkeltje wordt het nu. Ja. En dat we eigenlijk ons best doen om het zo schraal mogelijk te houden, want dat is dan eigenlijk goed voor de heide.
Ja, en dat helpt dan voor bijvoorbeeld die reptielen waar we het net over hadden.
Mm-hmm.
Ja.
En volgens mij veel in het nieuws ook geweest, of best wel ja, in het nieuws geweest, heidebranden komt volgens mij best wel regelmatig voor. Is dat erg? Klinkt meteen heel erg. Als
ja,
iets, nou,
dat hangt er volgens mij een beetje vanaf op welke schaal dat dan is. Want zelfs in beheer wordt er door boswachters wel eens heide afgebrand om ook weer ervoor te zorgen dat die bodem heel schraal wordt en dat zaadjes die nog in die bodem zitten weer kunnen ontkiemen. Dus soms wordt het juist gecontroleerd en op kleine stukken bewust gedaan. Kijk, als zo'n heidebrand natuurlijk heel groot is, wat natuurlijk door deze droge zomers vaker gebeurt, dan denk ik dat effect wel negatief is. In die zin dat we natuurlijk midden in een broedseizoen zitten. Weet je, als de boswachter een stukje hei afbrandt, dan doet hij dat heel bewust voor het seizoen of na het seizoen. En niet op het moment dat bijvoorbeeld de nachtzwaluw zijn eieren net ergens op de grond heeft gelegd. Of dat er overal insecten zitten. Of dat die adders inderdaad liggen te bakken om hun kleine addertjes maar uit te kunnen broeden. Dus het
Timing
is toch wel en oppervlaktevorm, dat heeft toch wel heel veel invloed op. En de branden die in het nieuws zijn geweest, zijn volgens mij altijd wel van zo'n grote orde dat we er nou niet om staan te juichen.
Nee. Niet per se gecontroleerde branden waren dat natuurlijk, maar meer dat het dan uit de hand loopt.
Ja.
Ja. Je noemde al even je herinnering aan het Dwingelderveld. Volgens mij heeft iedereen wel herinneringen uit zijn jeugd aan de natuur. Ik moet zelf, altijd, als we een beetje over heide hebben, altijd denken aan, ik ging altijd naar Vlieland op vakantie, ik heb wel eens eerder verteld, dat we dan daar cranberries gingen plukken. Dat is ook in de heide.
Superleuk.
Ja, aan de rand van de heide. Jij noemt natuurlijk die schapen. Zijn er nog andere jeugdherinneringen? Of je zegt, dat daar is mijn natuur echt al begonnen?
Nou, die anders is op zich misschien wel leuk om toch weer even naar te refereren. Wij gingen al op vakantie met de trein. Dus vanuit de Zaanstreek gingen we met de trein naar station Bijlen.
Mm-hmm.
En dan huurden
in Drenthe?
In Drenthe, ja. En dan huurden we daar fietsen. En dan fietsten we van station Bijlen, dat was denk ik 10, 15 kilometer, naar Lee. Dat is een klein dorpje aan de rand van het Dwingelderveld. En meestal deden we dat overdag, maar op de een of andere manier hebben we dat een keer ook later op de avond gedaan. En toen zag mijn zusje iets op de weg liggen. En die riep slang, maar mijn zusje was denk ik 7 of 8. Nou ja, weet je, we waren helemaal dacht het een slang, ja hoor, het zal wel. Toen zijn we toch teruggefietst. Was dus inderdaad een slang, bleek een adder te zijn.
Lekker warm in het zonnetje. Het was dus donker. Oh, het was
het was dus 's avonds en het was dus donker. Maar hij trok wel dat wij er natuurlijk bij kwamen. En grappig genoeg is dat je dan dus, mijn ouders wisten ook helemaal niks van slangen. Wij wisten niks van slangen. Dus wij hebben de hele vakantie gespeurd naar adders, 's avonds. Maar ja, weet je, met wat ik je ook net vertelde, geen weet kans. Ik nu natuurlijk dat dat natuurlijk echt een once in a lifetime ding dat je die adder een keer s'avonds hebt gezien. Dus dat is ook wel, daar moet ik ook wel een beetje om grinniken. Dat we dus dan elke keer s'avonds zeiden tegen papa en mama, papa, we moeten nog even op pad, want misschien vinden we wel een adder. Ja. Want nu denk ik, ja, nee, dat moet vroeg in de ochtend en het moet een beetje zonnig weer zijn. Dus dat zijn wel van die herinneringen die je altijd wel bijblijven. En ja, zelfs mijn zusje, die was ook jong, misschien was ze nog wel jonger, die weet dat ook nog gewoon als de dag van gisteren. Dat we die slang zagen op dat pad. Dus ja, en wat ik altijd heel leuk vond, ik mocht daar altijd mee op excursie met de boswachter van mijn ouders. Dus dan werd je losgelaten en dan kwam je later weer terug. En ja, we gingen altijd uilenballen uitpluizen.
Heb ik ook wel eens gedaan, ja.
Ja, nu denk ik uilenballen uitpluizen. Dit is alsnog heel interessant, maar nu kan je een beetje determineren wat voor muizen er dan in zitten. Kan je de kaakjes en de tanden zien en zo. Ik ben er ook geen expert in, maar je kan best wel wat eruit afleiden. Maar toen was het volgens mij gewoon een beetje prut in die bal. En een stukje bordje, dingetje. Ja, dat vond ik ook altijd heel leuk. En die gingen we dan wel eerst zelf zoeken op de hei.
Je moest
zelf zoeken.
Maar niet kant-en-klaar aangeleverd.
Nee, dat vond ik altijd wel heel tof. En ik heb het idee dat het nu toch inderdaad meer kant-en-klaar aanleveren is van braakballen. In plaats van dat je zelf ging zoeken. Dus dat dan ging je toch onder een boom kijken waar dan zo'n bosuil misschien zijn nest had. Ja, dat was heel leuk.
Waar ik net over een wat breder soort van zandpad door het bos liep. Een beetje waar ze ook nog met voertuig kunnen. Waar ook paarden volgens mij kunnen. Oh, ondertussen gaat het regenen. Ik moet even mijn capuchon opdoen. Misschien hoor je wel het getik van de regen op mijn capuchon. Waar ik net over dat brede pad heen liep. Dan ben ik nu rechts afgeslagen door een klaphek. En wat leuk is dat je eerst door het bos heen loopt. Best wel een smal paadje. Een slingerpaadje. En vervolgens loop je eigenlijk een soort van plankenpad op. Dus soort van, in het Engels zou je dat een boardwalk noemen. Dus een soort van verhoogde planken die met palen eigenlijk een paadje vormen. En los van dat het er gewoon altijd gezellig uitziet. En dat het ook nog eens lekker loopt. Omdat je natuurlijk goede ondergrond hebt. Is eigenlijk vaak een hele logische reden. Of is eigenlijk altijd een duidelijke reden waarom ze dat doen. Er zijn meestal twee opties. Of omdat het, zeg maar, het stuk waar het pad loopt, dat het te drassig is. En dat je, als je daar dan met de voet loopt, dan loop je dat eigenlijk kapot. Je ziet ook heel vaak op de paden natuurlijk van die grote plassen waar mensen dan omheen beginnen te lopen. En dan nog verder eromheen lopen. En dan loop je eigenlijk het steeds verder uit. Door er een steeds diepere kuil komt. Zodat er eigenlijk de plas of het gat in het pad, dat het eigenlijk steeds groter wordt. En waar ze ook vaak voor doen is om dat er vaak bijvoorbeeld kwetsbare planten groeien. En als je dan dus op zo'n plankconstructie loopt, dan kan je er wel doorheen lopen. Dan kan je wel, zeg maar, de natuur zien en ook de planten zien. Zonder dat je, zeg maar, ze beschadigt of ze plat loopt. Waardoor ze, zeker als ze echt kwetsbaar en klein nog zijn, eigenlijk al platgetrapt worden voordat ze, zeg maar, sterk en groot genoeg zijn. Dus het ziet er niet alleen uit mooi op de foto's, zo'n plankenconstructie. Dat is toch een beetje goed voor Instagram, wel gezellig. Maar het heeft vaak ook een hele nuttige functie. En het loopt lekker.
De scharnieren van het houten hek zijn helemaal doorgeroest. Ze piepen hevig als ik het open doe. Het hek valt met een doffe dreun achter me dicht. Vanaf hier loopt de heide een beetje naar beneden als een grote kom. Inmiddels zijn er meer vroege vogels op de been. Fietsers, hardlopers en zelfs twee dames op sneeuwwitte paarden. Ik kom ook andere wandelaars tegen, samen met hun trouwe viervoeters. Dat vind ik altijd een beetje ongemakkelijk. Ik had gehoopt de heide wat langer voor mezelf te houden. Small talk is niet mijn sterkste punt. Ik weet nooit of ik hoi moet zeggen of goedemorgen. Ik probeer altijd mijn blik af te wenden en stoïcijns door te lopen. Soms doe ik net alsof ik met mijn telefoon bezig ben. Tiga geeft wederom het goede voorbeeld. Elke collega-hond wordt op dezelfde manier begroet. Namelijk door even stevig aan diens kontgat te ruiken. Wat honden met deze rituele begroeting bedoelen, geloof ik, na heel diep nadenken, is dat we allemaal gelijk zijn. ongeacht afkomst, kleur of geslacht, iedereen stinkt uit zijn poepgat. Niet dat ik Tiga exact ga kopiëren, ik zie de krantenkoppen al staan. 29-jarige man, opgepakt op Bussumer Heide, na herhaaldelijk komt ruiken van nietsvermoedende wandelaars. Wel weet ik nu dat ik me niet moet aanstellen. Iedereen komt hier voor ontspanning. Probeer je medemens in ieder geval een vriendelijk knikje te geven.
Is wat jou betreft opgroeien met de natuur... Dat is misschien een beetje een retorische vraag. Ik ga het toch vragen. Is wat jou betreft opgroeien met de natuur belangrijk?
Ja, zeker.
Waarom dan?
Nou ja, omdat het gewoon begint met het zaadje wat je plant in je jeugd. En ik zie dat bijvoorbeeld ook bij mijn zusjes. Die hebben er jarenlang helemaal niks om gegeven. Maar het komt nu helemaal terug. Nu, een van mijn zusjes heeft een dochtertje. En daar wil ze zoveel mogelijk mee naar buiten. En ze zegt ook echt... Ja, dit deden wij met papa en mama ook. En dat vond ik toch eigenlijk het fijnste wat we altijd hebben gedaan. Dat we altijd lekker buiten waren. En ik wil dat zij dat ook meekrijgt. En ja, het is toch... Het zijn de natuurbeschermers en liefhebbers van de toekomst. Ik heb wel eens bij De Wereld Rijdt Door gepleit voor een... Toen had Sander Dekker, die was een minister van onderwijs. Die had toen bedacht dat het onderwijs hervormd moest worden. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ik denk dat dat 7 of 8 jaar geleden is. En die had een aantal mensen uit bepaalde vakgebieden had die gevraagd om op YouTube of zo een filmpje in te spreken met wat jij nou in je jeugd anders had willen zien in het onderwijs. En superleuk, daar werd ik dus uitgenodigd bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel om te vertellen wat ik daar nou eigenlijk van vond. Heel bleu, want ik dacht, oh, wat heb ik nou weer gezegd? Maar toen heb ik echt gepleit voor, ja, misschien is het zou zo waardevol zijn als je als kind op de basisschool misschien gewoon een vierkante meter natuur ter beschikking krijgt en kan kijken wat er gebeurt als je niks doet, als je misschien bloemen plant of juist als er een boompje komt en je laat die groeien, hoe lang duurt het voordat die groot wordt, wat voor beestjes komen erop af. Nou, gewoon om een beetje zelf daarmee te experimenteren met dat buiten zijn wat je misschien ook wel met schooltuintjes hebt, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk, maar dan meer echt op het natuurbeheerstukje, waardoor je ook, ja, dus begeef me heel klein beetje op glad ijs, maar ik erger me er best wel eens aan als mensen heel erg roepen van het is zielig dat we alle edelherten doodschieten of zo, weet je? Dan denk ik, ja, dat is zielig, maar er is een reden en dat komt omdat we in ons systeem de wolf, ja, we hebben er nu weer een paar, maar te weinig wolven hebben om die roedel zo te houden dat het ook past in Nederland. En dan klinkt dat in eerste instantie misschien egoïstisch in de zin van past in Nederland dat wij er zelf last van hebben omdat ze ons landbouwgewassen aanvreet of de bomen aanvreet of dat ze op de auto belanden. Maar het heeft ook een negatief effect op de groep herten in heel Nederland als het er veel te veel zijn.
De verhouding dan gaat dat scheef.
Nou ja, je krijgt echt last van ziektes en wat dan ook. En dan denk ik wel eens, ja, ik snap uit pure emotie dat het heel sneu is als we zo'n dier uit zijn lijden moeten verlossen. Maar het komt wel omdat ons systeem niet in balans is. En ik geloof wel heel erg als we jong zijn leren hoe zo'n ecosysteem met elkaar werkt. We hebben het eerdere aflevering ook wel gehad over bloemen, insecten, vogels. Heb je de bloemen niet, heb je de insecten niet, heb je dus de vogels niet. Nou, dat zien we bij de grutto bijvoorbeeld heel goed terugkomen. Er zijn weinig insecten in dat saaie boerenland. En het gaat super slecht met de grutto. Ja, dat we dat systeem, dat hebben heel veel mensen niet zo goed tussen de oren. En ik denk dat het heel zinvol zou zijn om ook beter voor onze natuur te kunnen zorgen als we dat wel hebben. En ja, dat we dan echt een nog veel mooier Nederland kunnen krijgen.
Ja, dat het besef gewoon, dus dat je al beter weet, oké, wat is de context waarin dit allemaal wel of niet hoort? Of hoe zijn dingen aan elkaar verbonden?
Ja, het is niet, mensen doen niet iets voor de lol, weet je. Een boswachter heeft een professie of een jager heeft een professie. En het is niet voor de grap dat hij denkt, oh, er lopen daar duizenden damherten in de waterleidingduin. Dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Mm-hmm. Laten we ze eens even met z'n allen gaan afschieten, want we hebben daar... Nee, zo werkt het echt niet. Dat is echt...
Ervoor.
Ja, en eigenlijk omdat je te lang wacht met ingrijpen omdat we het zielig vinden. En ja, als we daar misschien in de basis wat meer aan kunnen doen in het hele systeem, dan is het misschien ook helemaal niet meer nodig om in te grijpen, omdat dan de wolf wel meer ruimte heeft of andere predatoren, waardoor de natuur uit zichzelf dat herstelt en wij het als mens niet meer hoeven te doen.
Mm-hmm. Zo, tijd voor even pauze. Omdat ik natuurlijk gisteren was kamperen, had ik mijn kookstelletje nog bij me. En ook nog wat noedels. Dus ik in dit, deze grauwe dag dacht ik, oh, ik ga even lekker wat warms lunchen. Dus ik heb net water gekookt en even een noedelsoepje gemaakt met wat toppings erop. Die ik nog in mijn tas had, wat kruiden en wat cashewnoten en wat kokosmelk, zodat het wat meer curryachtig wordt. Toch nog best culinair voor zo onderweg. Het ging ook best wel hard regenen, maar ik heb net een bankje gevonden wat eigenlijk onder een soort van bomendek zit. Dus het gaat best wel goed. Het drupt nog wel af en toe een beetje, dat hoor je misschien. Maar na het eerste stukje buis kwam een beetje de zon aan. Er kwam ook een soort van, er kwam een soort van grijze soort van mist over de heide. Kijk namelijk enerzijds, ik zit op een vijfsprong, maar kijk enerzijds tussen twee paadjes door eigenlijk de hei op. En er kwam in één keer een soort van laag hangende mist kwam er naar voren. Dus het is best een mooi gezicht. Dus ik zit hier best wel goed. Ik ga even wat eten. En dan loop ik straks het laatste stuk van de route.
De watertoren is aan het zicht onttrokken. Ik loop nu dichter bij de bosrand, waar de grond is bedolven onder een bruin tapijt van naalden en dennenappels. Volgens mij is dit een waar banket voor eekhoorntjes. Zelf geniet ik van de dennengeur, die door de wind wordt meegevoerd. Maar de wind voert klaarblijkelijk nog een geur mee. Dat merk ik aan Tiga. Ze kromt haar rug en spitst haar oren. Even verderop zie ik de toedracht. Bij een groepje bomen met witte bast liggen 5 enorme runderen. Het is niet de zwart-wit gevlekte standaarduitvoering. Deze runderen hebben een bruine bontjas en grote, kromme horens. Tiga is zelf ook een buitenbeentje. Ze is namelijk niet blond, bruin of zwart, maar grijs. Ooit zal er vast een gestreepte versie uitkomen. Of een labrador met polkadots. Het gooien is natuurlijk een beetje onnozel en excentriek. Ook als het op huisdieren aankomt. Als we iets dichterbij zijn, maak ik een paar foto's die ik meteen op Instagram wil slingeren. Terwijl we verder lopen, probeer ik een gevatte caption te bedenken. Zoiets als, hey koe, is je kapper overleden? Alleen maakt Tiga het type onmogelijk, want ze is onwijs aan het trekken. Op een gegeven moment word ik een beetje boos en geef een ruk aan de lijn. Tiga is zich van geen kwaad bewust. En terecht, besef ik. De hele winter was het rot weer. Dagen achtereen heb ik binnengezeten, terwijl de muren langzaam op me afkwamen. Nu is het prachtig weer om buiten te zijn, maar ik ben alleen maar met mijn telefoon bezig. Schuldbewust geef ik Tiga een aai over haar bol. De telefoon zet ik uit. Die komt de rest van de wandeling niet meer uit mijn zak.
Er zijn best veel mensen die volgens mij proberen om echt de natuur zo van in hun dagelijks of in hun wekelijkse routine in te bouwen. Of het nou zeg maar elke dag een rondje met de hond lopen is, of hard te lopen door het bos achter waar ze wonen, of nou een beetje op die manier. Waarom is dat zo prettig? Waarom vinden mensen dat fijn?
Ik denk dat dat voor iedereen wel persoonlijk is waarom dat fijn is. Maar als ik gewoon naar mezelf kijk, is het buiten iets doen lekker aan het hoofd. Om het hoofd, of juist om juist op goede ideeën te komen. Of na een dag werken fiets ik heel graag naar huis. Vanuit Zeist weer naar Doorn. En dan fiets ik door de bossen weer terug naar huis. En dan kan je gewoon de dag even van je af laten glijden of zo. En als je in de auto zit, dan doe je toch of de radio aan, of je gaat iemand bellen. Of nou ja, ik vind daarom altijd fijn om te fietsen. Want dan heb ik niet de neiging om toch iets anders te gaan doen. Dus dan krijg je gedachten gewoon vrij spel of vrije loop. Ja, en het is natuurlijk wel uit wetenschappelijk onderzoek ook bewezen dat natuur goede invloed heeft op stress, op overgewicht. Als je kinderen die opgroeien in een groene wijk, die hebben echt relatief minder obesitas dan kinderen die opgroeien in een versteende wijk. En ik denk dat is dan even mijn aanname, dat dan toch komt omdat groen veel meer uitnodigt om naar buiten te gaan, om te gaan spelen buiten. Dus ja, natuur heeft gewoon een heel fijne werking op ons brein en ook op ons fysiek natuurlijk, als je dan lekker bezig bent.
Ik noemde net al dat rondje met de hond. Volgens mij honden en natuurlijk, we kennen allemaal het beeld van een hond die uitgelaten op het strand heen en weer rent en helemaal door de branding helemaal in zijn element
blijdschap,
is.
Blijdschap, ja.
Toch? Ja, die bij. Je hebt volgens mij zelf ook twee honden natuurlijk. Maar honden vormen natuurlijk in die zin een goede combinatie met jullie, maar soms ook wel een beetje ongelukkig.
Ja.
Hoe kan je daar iets over vertellen?
Ja, honden en natuur. Ja, kijk, zolang wij als hondeneigenaren de hond keurig aan de lijn hebben als dat gevraagd wordt, dan is het helemaal niks aan de hand. En als er een hondenuitremplek is en je doet daar je hond los, dan is er ook niks aan de hand. Want ja, dieren zijn ook super slim, weet je. Dus wij hebben bij ons in het bos bij de Helenaheuvel een prachtige uitlaatplek voor honden. Nou, ik heb daar nog nooit een ree gezien. Hoewel het hele bos vol zit met reeën. Dus die reeën weten donders goed dat ze daar niet moeten zijn. Uh-huh. Alleen, ik heb het heel vaak meegemaakt. Laatst nog is een hond achter een ree vlakbij Amersfoort aangegaan. Is gezien, getuige die dat heeft gezien. Nou, daar komt dan iemand van Stichting Valwild bij. Dat is een organisatie die zorgt er dan voor dat zo'n beestje uit zijn lijden verlost wordt als dat dan nodig is. Maar dit ree was zo toegetakeld. Er was een hap uit zijn kont genomen, uit zijn hoofd. Zijn vellen hingen er echt aan. Maar die vrijwilliger die bij het dier kwam, die zag gewoon, meestal is zo'n beest dan dood, zo'n ree. Maar dat dier leefde ook gewoon nog. En dan denk je echt, joh, weet je, je bent hier op de gast in de natuur. Er staan borden. Het kan zijn dat je niet weet dat er reeën zitten. Het kan zijn dat je niet weet dat er houtsnippen op de grond broeden. Of wat dan ook. Dat begrijp ik allemaal, want we kunnen niet alles weten. Maar dat er een bord staat met houd je hond aan de lijn, dat heeft wel een reden. En dat is om dit soort leed. Want echt mijn hart brak. Ik heb het ook gedeeld op mijn Instagram-kanaal. Omdat ik echt, ja, weet je, te gek voor woorden, weet je. We zijn te gast in de natuur en dat is dat er regels zijn is met de reden. Het is dezelfde reden dat je op de paden moet blijven. Als je van de paden afgaat, jij hebt geen idee, maar er broedt een vogel op de grond. Bijvoorbeeld die houtsnip. Of als je in een akkergebied bent, een grauwe kiekendief, om maar even iets te noemen. Op het moment dat er maar vaak genoeg mensen van het pad afgaan en een beetje in de buurt van zo'n nest komen, dan vliegt zo'n vogel op. Met het gevolg dat de eieren op een gegeven moment koud worden. Hij niet terugkomt om zijn jongen te verzorgen. Dus er sterven daar gewoon dieren aan. En dat zijn dingen die wij vaak helemaal niet beseffen. Dus ik neem het mensen ook niet kwalijk. Maar ik vraag mensen wel, als er een bordje staat met rustgebied, ga er dan niet in. Staat er een bordje hond aan de lijn, hou je hond dan aan de lijn. Dat is echt niet om te pesten en om die honden te zieken. Want mijn honden vinden het ook veel fijner om los te lopen. Maar ik laat mijn honden ook niet loslopen. Hoe hazerijn, om het maar even te noemen, ze zo ook zijn. Want als ik in de tuin met de kippen en de konijnen, daar kijken ze niet naar om. Maar het blijven honden. En als ze wel wild ruiken, ze zijn weg. Je kan ze nog zo goed opgevoed hebben. Ze komen echt niet terug. En je hebt geen idee wat er gebeurt.
Met
het dier. Weet je, als ze geur krijgen en ze jagen bijvoorbeeld een ree op, dan kan het nog best zijn dat die hond gewoon terugkomt en dat die ree nog leeft. Maar die ree heeft wel paniek en die rent door. En wat vaak het gevolg is dat ze dan op een autoweg belanden, omdat we helaas ook heel veel wegen hebben in Nederland.
Ja, dus met de meest verschrikkelijke dingen tot gevolg eigenlijk.
Met de meest verschrikkelijke dingen tot gevolg. En ja, je hoort misschien ook een beetje een zucht in mijn stem, want ik maak het dagelijks mee dat ook mensen met kleine hondjes, en dan zeg ik, joh, mevrouw, wilt u hond aan de lijn doen? Want er zitten hier veel reeën, er zitten grondbroeders, dus dan leg ik ze uit dat een houtsnip bijvoorbeeld in het bos broedt. En dan krijg ik zo'n groot mond. Zo dat je denkt, mevrouw, u bent hier te gast, of meneer. Ja, mijn hond doet dit niet en het is een klein hondje. En dan denk ik, ja, maar je beseft niet dat als jouw kleine hondje hier 10 meter het bos ingaat, dat er misschien ergens een vogel broedt die daarvan schrikt.
Is
dat
klaar?
En als dat maar, nou ja, bij één keer niet. Maar er zijn zoveel mensen die denken, oh, mijn hond doet dat niet. Of die heeft geen effect. Dat is het misschien ook. Het heeft geen effect. Dat je, ja, als dat 10 keer op een dag gebeurt, en als er dan ook nog iemand even het bos in loopt, omdat hij daar gaat plassen of gaat picknicken, of denkt, oh, dat pad, daar lopen allemaal wandelaars. Dus ik ga, ja, dan heeft dat wel effect op de natuur. En de verstoring is gewoon veel groter dan dat we ons allemaal beseffen. Dus nou ja, nogmaals,
hou je aan de regels.
Ja, hou je aan de regels. En ik neem het echt niet kwalijk als je niet weet dat er geen reeën wonen. Ik bedoel, dat wist ik vroeger ook niet. Weet je, als je niet weet dat je ergens bent en dat er bepaalde dieren zitten, maar die regels zijn niet om je te pesten, zou ik nog maar een keer zeggen.
misschien nog als laatste vraag om nog even met iets
vrolijks positiefs af te sluiten.
Nee, maar het is hartstikke belangrijk. Daar vroeg ik het ook. Nog even terug naar die heide. Wat is nou wat jou betreft het mooiste stukje heide van Nederland?
Ja, ik moet zeggen dat ik... Dat is misschien een beetje gek, maar alle heidestukken waar ik kom, stuk voor stuk weer heel mooi. Ik heb een tijdje aan de hei gewoond in Laren. Ja, en dan zit je midden in het Gooi en toch lopen de reeën daar vol over die heide heen. Ik vind het echt altijd heel betoverend. Iets dat je van je af kan kijken. En dan staat er vaak zo'n mooie eik ergens in het midden van zo'n heideveld. Maar ja, het Dwingelde Veld vind ik toch wel geweldig, omdat het ook zo stil is. Hier in de Randstad heb je natuurlijk altijd geluid. En op het Dwingelde Veld, als je in de winter bent, als je in de zomer bent, is het ook best wel druk met andere mensen. Maar als je in de winter bent, dan is het echt, ben je echt een beetje alleen op de wereld. Dan heb je ook geen verkeer wat je hoort. Het is echt een super groot gebied. En die combinatie daar met die natte stukken vind ik heel mooi. Qua kleuren, weet je. Dan heb je niet alleen de paarse pracht in augustus. Maar dat begint in het voorjaar al met die veenpluis bijvoorbeeld. En dat loopt het hele jaar door in allerlei kleuren en geuren en dieren. En eindeloze uitzichten. En een herder die op je af komt wandelen met zijn schapen in de verte in een soort stofwolk. Dus ja, dat blijft wel geweldig.
Zo, de wandeling zit erop. Het begint ook net met regenen, dus ik ben net op tijd bij de auto. Ik heb zelfs nog net bij het einde van de wandeling bij Cafetaria de Boshoek wat drinken kunnen halen. Maar het was een lekker tochtje. Wat leuk is aan die wandeling is dat je dus de afwisseling hebt tussen bos en open heide en wat stukken die een beetje overgangsgebied zijn tussen dennen en dan echte hei. Wat ik ook altijd mooi vind bij de hei is dat je toch altijd staat er weer zeg maar één zo'n boom ergens in het midden. Die eigenlijk met een beetje zon erop, maar wel met een soort van dreigende, beetje wit, grijs, zwarte, blauwe, door elkaar gemixte lucht erachter, eigenlijk op zijn allermooiste is. En wat leuk is, je loopt dan langs allerlei vennetjes. Er zijn op een gegeven moment kom je langs, ik geloof als je maar de ene helft van de route doet, wat ik nu heb gedaan, dan heb je ongeveer 3 vennetjes, waar je eigenlijk bij allemaal ook op een mooi bankje kunt zitten. Viel me sowieso wel op dat er stonden veel mooie nieuwe bankjes van Staatsbosbeheer langs de route. En ook eigenlijk altijd op de goede plek. Dat je denkt, oh, hier zou ik wel eigenlijk wel even willen zitten. Maar ja, je kan moeilijk elke 20 minuten weer gaan zitten. Ja, kan trouwens prima. Dus als je dat wil, dan moet je dat ook zeker doen. Want er zijn genoeg mooie plekjes om te zitten. Nou, al met al kwam het laatste stuk van de route kwam ik nog wel wat meer mensen tegen. Het begin was echt rustig. Dat komt volgens mij ook omdat je hier nog vanaf... Dus hadden vanaf het startpunt bij Van der Valk in Spier... heb je een aantal routes lopen van Staatsbosbeheer. Volgens mij heb je een route, er staan ook allemaal kleuren bordjes, dus volgens mij heb je een route van 3 en een route van 5 en een route van 6.8 of zo. En het laatste stukje overlapt dus met die route. En wat ook nogal leuk was, aan het eind liep ik nog een stuk dwars door een kudde Drentse heideschapen met lammetjes. Het is nog net de tijd, ze waren wel groot, maar ze liepen nog erbij. En dat blijft altijd een prachtig gezicht, hoort bij de hei. Wie weet dat ik de volgende keer het grote rondje doet. Want dan heb je nog meer stukjes. Ook op van die van planken, hoge plankenpaden, zeg maar. En nog wat vennetjes. Maar dit was al heel erg de moeite waard.
Het hier en nu. Dat is wat telt. Als we terug naar de auto wandelen, lijkt de zon nog feller te schijnen. Het knarsen van de schelpen vormt een symfonie in mijn oren. De dennengeur doet mijn neus kietelen van genot. Het paarse struikgewas is niet zomaar paars, maar ultraviolet. Iedereen die ik tegenkom, wens ik een prachtige dag, hoewel ik ze het liefst om de hals wil vliegen. Ik besluit zelfs om een eindje te sprinten. Tiga is trots. Ik kan het voelen, net zoals ik dat vroeger voelde. Tiga is namelijk niet de eerste labrador met wie ik dit rondje loop. Toen ik nog een nukkige tiener was, kwam ik hier met Rama, onze eerste hond. Rama was een zwarte labrador. En of het nu puistjes waren of liefdesverdriet, ook zij stond altijd voor mij klaar. Misschien zijn Rama en Tiga wel één en dezelfde. Geen leermeester, maar een gereïncarneerde guru. Een guru die zegt... De heide is een plek vol herinneringen en een plek om te helen. Met die nieuw verworven wijsheid rijden we naar huis. Mijn ouders hebben gewacht met het ontbijt. In ochtendjas zitten ze allebei de krant te lezen. Tiga krijgt een bak vol brokken en ik een zacht gekookt ei. Ik kijk naar het ei en denk, de kleine dingen des levens, daar gaat het om. Het fluiten van de vogels of het versmaden van konijnenkeutels. Het is de laatste les van vandaag. Tiga ligt vredig te slapen in haar mand. Vandaag heeft ze mij uitgelaten, in plaats van andersom.
Je luisterde naar Uur in de Natuur, een podcast die een uur lang mee naar buiten neemt. Abonneer je om elke twee weken met ons mee naar buiten te gaan. Of volg ons op Instagram, @uurindenatuur. Uur in de Natuur wordt gemaakt door Hanne ter Smette en mijzelf, Gerben van der Zwaard. Het verhaal De Grijze Goeroe werd geschreven door Abel Thijssen en verteld door Wiebe Heetveld. De muziek is van Wietse Dijkstra en Pim Holthoff. Art direction door Matthijs Groos en design door Roy van Dijk. Deze aflevering kwam tot stand dankzij Bingal en dankzij Tony Rodeburg-Bouachi, Luc Rox en Louis Levy van Geuren en Kleuren Media. Met dank aan Daan Warmerdam.